Goedemorgen gemeente. Hartelijk welkom in deze dienst waarin dominee Poot uit Oosternieland voor zal gaan. Ook welkom aan de gasten onder ons en aan hen die thuis met ons meeluisteren. Het orgel wordt deze morgen bespeeld door Arend Jan Wening. De collecte is deze zondag voor de eigen kerk. De bloemen gaan deze week naar broeder Diemer Kuiper als groet en medeleven van onze gemeente. Vanavond om 19:30 is er weer een Bijbelstudie in de zaal achter de kerk. Aanstaande woensdag 19 december is de catechisatie om 19:30. De belijdeniscatechisatie komt deze avond te vervallen en wordt verplaatst naar aanstaande vrijdag, na afloop van de kerstviering. Dit zal dan ongeveer om 19:30 zijn. Ook op woensdagavond is er een samenzijn van de gebedskring. Iedereen is van harte welkom vanaf 19:30. Dus niet 19:15, maar 19:30 woensdagavond. Aanstaande vrijdag 21 december hopen we weer onze jaarlijkse kerstviering te houden voor ouderen en alleenstaanden. Iedereen is hierbij van harte uitgenodigd en neemt u gerust één of meerdere gasten mee. In verband met de maaltijd graag van tevoren opgeven. Dit kan op een lijst die achter in de zaal op de tafel ligt of via een van de kerkraadsleden. Aanmelden graag voor aanstaande woensdag. Het is de bedoeling dat we vrijdag beginnen om 's middags 4 uur. Deo voor Lente, volgende week zondag is er een dienst om 11 uur. Waarin dominee Bijlenveld uit Bornenburgen hoopt voor te gaan. Dit in tegenstelling van wat in de kandelaar staat vermeld. Dus 11 uur in plaats van 10 uur. Na afloop van de dienst van vandaag is er koffie drinken. We hopen samen op een gezegende dienst en ons intoslied is Psalm 134. Maar voordat we dat gaan zingen willen we eerst de kaars en het gedicht.
In deze nachten van Advent verwachten wij uw komst met vreugde. Donker de hemel, kaal de buigende bomen, kort zijn de dagen en lang de lege stille nacht. Kil de gedachten, harde de harten, zwart als een akker, worden koud en kortaf. In deze nachten van Advent liggen wij wakker, zitten wij recht overeind, wakend, luisterend, fluisterend in het duister, roepend om ruimte, schreeuwend in nood en bang voor de dood. In deze nachten van Advent dromen wij duizend dromen, wanneer zal komen, de lieve lente die warmte kent? In deze nachten van Advent verwachten wij uw zon, uw zoon, uw zinderende zomer.
Laten we ons in stilte voorbereiden op deze dienst. Heer God, ook deze morgen, voordat we verder gaan met de eredienst, willen we alles, als het ware, in uw handen leggen. Wat we in deze dienst gaan doen, willen u lof prijzen, willen u groot maken en eren. Willen komen met de zonde en de slordigheid, soms ook van ons eigen leven met u. Willen luisteren naar uw woorden. Willen onze liederen van vertrouwen zingen, willen onze gaven geven, willen bidden voor elkaar en voor anderen. En voordat we dat gaan doen, willen we u vragen om daarbij in ons midden te zijn. En zo bidden we met al oude woorden dat onze hulp en onze verwachting op u is. U bent de God die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw blijft tot in eeuwigheid en die nooit loslaat het werk dat zijn hand begonnen is. Genade, barmhartigheid en vrede zij u van God onze Vader, van Jezus Christus onze Here. En van de Heilige Geest. Amen. Gaat u zitten, we zingen uit Psalm 92. Psalm 92, vers 1, 2, 3 en 7.
Time.
gaan nu luisteren naar de wet. We verootmoedigen ons met de wet of met de woorden van de apostelen. Ik zat er net zo te denken, omdat we daar thuis nog wel eens gesprekken over hebben, dat jonge mensen, misschien ook wel oudere mensen, geen idee hebben waarom we dat nou zo doen aan het begin van de dienst. Je zou kunnen zeggen, nou ja, als we de wet lezen, als we naar de apostolische vermaning luisteren, dan horen we weer hoe we moeten leven. En dat is ook zo. Maar dan zou je kunnen zeggen, ja, dan kunnen we dat beter lezen naar de preek. He, dan hebben we Gods woord gehoord, zijn evangelie. En op de vraag, wat gaan we daar nou mee doen? Hoe gaan we daar nou mee verder? Gaan we onze voorbeden doen voor elkaar? We gaan onze gaven geven. We komen zelf in actie, zou je kunnen zeggen. En daar hoort dan ook de wetslezing bij. En dat gebeurt soms ook wel. Maar degene die zich bezig hebben gehouden met onze liturgie jaren geleden, ik geloof dat het de vluchtelingengemeente is geweest van de eerste protestanten in Londen en in Emden ook, in Oost-Friesland, die hebben gezegd, nee, we gaan die wet en die onderwijzing gaan we aan het begin zetten. Niet aan het einde, maar aan het begin. En waarom? Omdat we met lofprijzing en met het vuur om God te loven de kerkdienst zijn binnengekomen. Maar wacht eens even, zo vanzelfsprekend is het eigenlijk helemaal niet. Wie zijn we eigenlijk? We komen zo uit ons dagelijkse leven en met onze sorens en met onze drukte en hoe staat het eigenlijk met ons leven met God, voordat we nou vanzelfsprekend verder gaan? En onze vader hebben gezegd, laten we nou eens eerst eens in de spiegel kijken. Zo werd dat soms ook genoemd, hè? De spiegel van de wet. Wie zijn we eigenlijk? En dan komt er dat moment van verootmoediging, van bij de levensbron staande nederige vrome. Zongen. De vrome, die zijn nederig, die weten dat ze leven van Gods liefde en van Gods genade. En dat is geen holle frase, dat zie je ook als je je eigen leven naast de woorden legt die God over ons leven uitspreekt en waar hij naar verlangt. En je zou kunnen zeggen, maar dat ga ik niet helemaal uitleggen, en daar, als je dat gedaan hebt, als je voor God verootmoedigd hebt, neergebogen hebt, wie zijn we eigenlijk? Dan klinkt het evangelie. Als het antwoord van God op ons nederige, gebroken, schamele leven, wat het toch altijd is. Nou, dat is een heel verhaal. We hebben de preek al gehad. Nou. Ik doe het uit Romeinen 13. En we vervolgen die lezing met het zingen van Psalm 119, vers 21. Een grote psalm over de wet. Paulus schrijft, zijt niemand iets schuldig dan elkaar lief te hebben. Want wie de ander lief heeft, die heeft de wet begrepen, die heeft de wet vervuld, die heeft dat gedaan waar het in de wet om draait. Want de geboden, gij zult niet echt breken, gij zult niet doodslaan, gij zult niet stelen, gij zult niet begeren. En welk ander gebod er ook zij, worden samengevat in dit ene woord, gij zult uw naaste net zoveel lief hebben als u van uzelf houdt. De liefde doet de naaste geen kwaad. Daarom is de liefde de kern, de vervulling van de wet. Gij verstaat immers de tijd wel dat het als voor u de uren is om uit de slaap te ontwaken. Want het heil is ons nu meer nabij dan toen we tot het geloof kwamen. De nacht is ver gevorderd. Dat sluit mooi aan bij het gedicht. De nacht is ver gevorderd. De dag is nabij. Laten we dan de werken van de duisternis afleggen en aandoen de wapens van het licht. Laten we als bij lichte dag eerbaar wandelen. Doe de Heer Jezus Christus aan en bijt geen zorg aan het vlees, zodat begeerten worden opgewekt. Tot zover.
Oh.
Laten we samen bidden. Heere God in de hemel, we komen tot u. We hebben de woorden van u gehoord over wakker worden en opstaan. Dat de nacht ver gevorderd is en dat uw grote dag dichtbij is. Over waar het in de woorden van u om draait, om u te eren en onze naaste lief te hebben als onszelf. En als we daar voor een moment over nadenken, Heer God, dan beweegt ons leven zich tussen die volkomen toewijding, het verlangen om u te dienen, want we zijn hier niet zomaar, om volstrekt afhankelijk van u te zijn en u te laten bepalen hoe ons leven eruit ziet. En aan de andere kant ook de gebrokenheid van ons eigen leven, dat we soms zo druk met onszelf bezig zijn, met school bezig zijn, met de dingen bezig zijn, dat we terloops denken aan u. En dat we soms ook veel meer bezig zijn met wie we zelf zijn, dan dat we een poging doen om de mensen die we tegenkomen met dezelfde liefde hebben als waar we met onszelf rekening mee houden. Heer God, we leven tussen de volkomen vervulling van uw geest in ons leven en het afsterven aan onszelf. Wij willen u vragen om ons telkens opnieuw te vernieuwen en ons sterker te maken in het geloof, ons bewuster te maken in het geloof, ons de blijdschap en het geduld en de nederigheid en de rechtvaardigheid, maar ook de toewijding te geven die passen bij een kind van u. Heer, we weten dat we zonder uw geest en zonder uw woorden niet kunnen leven. Dan zouden we overgeleverd zijn aan onze eigen fantasie en ons eigen denken over u. We willen ons laten meenemen door wat u zegt over uzelf, hoe u zelf openbaart in uw woord. Zo ook deze morgen. En als we dat dan zullen gaan doen, wilt u uw woorden, die u zo vaak gebruikt heeft om mensen aan te spreken in verschillende tijden, in verschillende generaties. U bent al zo lang betrokken op mensen, lang voordat wij het leven kregen. Wilt u dan vanmorgen diezelfde oude woorden gesproken door uw zoon, gesproken door apostelen en profeten, wilt u die gebruiken om ons aan te spreken? Want we zijn hier gekomen voor uw woord en voor uw stem. Wij vragen u dat in Jezus' naam. Amen. Voordat we gaan luisteren naar het woord van God, gaan we een tienerlied zingen, hoorde ik net in de consistorie. En dat lied is een lied van Sela, Ik zal er zijn. Dat gaan we nu weer zien. Thank you. Eerste lezingen zijn uit Lucas, uit het evangelie naar Lucas, Lucas 17 en een gedeelte van 18. En we zingen daarna het lied wat u al zag, gezang 294, 1, 2, 4 en 6. Heer Jezus zei tegen zijn discipelen, er zullen dagen komen dat gij zult begeren een van de dagen van de Zoon des Mensen te zien, en gij zult die niet zien. En men zal tot u zeggen, zie daar is het, zie hier is het, ga er niet heen en loop er niet na. Want gelijk de bliksem flitst en van de ene kant van de hemel tot de andere ligt, zo zal de Zoon des Mensen wezen op zijn dag. Maar eerst moet hij veel lijden en verworpen worden door dit geslacht. En gelijk het geschiedde in de dagen van Noach, zo zal het ook zijn in de dagen van de Zoon des Mensen. Ze aten, ze dronken, ze huwden, ze werden ten huwelijk genomen, tot op de dag waarop Noach in de ark ging en de zondvloed kwam en hen alle verdelgde. Op dezelfde wijze als het geschiedde in de dagen van Lot. Ze aten, ze dronken, ze kochten, ze verkochten, ze planten, ze bouwden. Maar op de dag waarop Lot uit Sodom ging, regende vuur en zwavel van de hemel en verdelgde hen allen. Op dezelfde wijze zal het gaan op de dag waarop de Zoon des Mensen geopenbaard wordt. Hij sprak een gelijkenis, hoofdstuk 18, tot hen met het oog erop dat ze altijd moesten bidden en niet verslappen. En hij zei, er was in de stad een rechter die zich om God niet bekommerde en zich aan geen mens stoorde. En er was een weduwe in die stad die telkens tot hem kwam en zeide, verschaf mij recht tegenover mijn tegenpartij. En een tijd lang wilde hij niet, maar daarna sprak hij bij zichzelf, al bekommer ik me niet om God en al stoor ik maar geen mens, toch zal ik, omdat deze weduwe het mij moeilijk maakt, haar recht verschaffen. Anders komt ze me tenslotte nog in het gezicht slaan. En de Heere zeide, hoort wat de onrechtvaardige rechter zegt. Zal God dan zijn uitverkorenen geen recht verschaffen, die dag en nacht tot hem roepen, en laat hij hem wachten? Ik zeg u dat hij een spoedig recht zal verschaffen. Doch als de Zoon des Mensen komt, zal hij dan het geloof vinden op aarde? Hier eindigt de eerste lezing. We gaan gezang 294 zingen. Lezing uit de brieven is uit de eerste brief van Paulus aan de Thessalonicenzen, aan de gemeente van Thessaloniki. En daarvan het vijfde hoofdstuk, de laatste versen vanaf vers 12. Wij verzoeken u, broeders en zusters natuurlijk ook, hen die onder u zich moeite getroosten, die u leiden in de Heere en u terecht wijzen, te erkennen en hen zeer hoog te schatten in liefde om hun werk. Houd vrede onder elkander. Wij vermanen u, broeders, wijs de ongeregelde terecht, beurt de kleinmoedige op, komt op voor de zwakke, hebt geduld met allen. Zie toe dat niemand kwaad met kwaad vergelde, maar jaagt alle tijden het goede na, jegens elkander en jegens allen. Verblijd u te alle tijden. Bid zonder ophouden. Dankt onder alles. Want dat is de wil van God in Christus Jezus ten opzichte van u. Doof de geest niet uit, veracht de profetieën niet, maar toetst alles en behoud het goede. Onthoud u van alle soort van kwaad. En heilige God des vredes, heilige u geheel en al, en geheel uw geest, ziel en lichaam, mogen bij de komst van onze Heer Jezus Christus blijken in alle delen onberispelijk bewaard te zijn. Die u roept is getrouw, hij zal het ook doen. Broeders, bid voor ons, bid ook voor ons. Groet alle broeders met een heilige kus. Ik bezweer u bij de Heere dat deze brief aan alle broeders voorgelezen worden. De genade van onze Heere Jezus Christus zij met u. Hier eindigen de lezingen van vanmorgen. Zalig zijn zij die het woord van God horen en daaruit bereid zijn om te leven. Zingen gezang 106, vers 1, 2 en 4 voordat we gaan luisteren naar de verkondiging. Thank you. gemeente, er was in de stad een rechter die, zo lezen we, die zich om God niet bekommerde, zich ook aan geen mens stoorde. En als er dan een weduwe langskomt die aan hem vraagt of die haar zaak wil bepleiten tegenover degene die haar onrecht doet, dan doet hij helemaal niks. En waarschijnlijk is het zo dat het is een arme weduwe dat hij ze niet zo kent of dat hij denkt, nou ja, aan haar valt ook niet zoveel te verdienen, dus ik heb andere zaken te doen die wat meer opleveren. Het kan hem helemaal niks schelen, maar als ze dan blijft komen, elke dag opnieuw, dan wordt hij er zo zat van, dat hij op het laatst toch naar haar luistert. Omdat hij zegt, ja, straks komt dat mens nog naar binnen en slaat ze me nog in mijn gezicht in haar frustratie. Dus dan zal ik haar maar helpen. En waar het dan om draait in deze gelijkenis is vers 7. Als dat dan zo is, als je dat dan zo kan voorstellen, zal God dan zijn uitverkorene die dag en nacht tot hem roepen geen recht doen en laat hij hen wachten. Zal hij hen dan laten wachten? Twee dingen voordat we verder gaan zijn belangrijk. Dat deze gelijkenis niet gaat over het bidden in het algemeen, maar dat deze gelijkenis ingaat op wat we beluisterd hebben in het hoofdstuk daarvoor. Jezus zei tegen zijn discipelen, er zullen dagen komen dat gij zult begeren een van de dagen van de Zoon des Mensen te zien en gij zult die niet zien. Het zal zijn als in de dagen van Noach. Mensen zullen eten, drinken en trouwen, dat is een beetje waar ze voor leven, dat is de samenleving waar je dan in zit. Mensen zullen zich om God niet bekommeren. En dan zul je, als je in die wereld leeft, dan zul je net zoals die weduwe zo verlangen dat er iets gedaan wordt. Dat God ingrijpt, dat Jezus komt. Dat is het eerste. Daar gaat het om in die gelijkenis. En het tweede, de vertaling. Ik zie hier een herziene statenvertaling liggen. En ik geloof dat die hem wel goed vertaald heeft, maar wat anders dan de vertaling die ik eigenlijk altijd gebruik. Is niet zo belangrijk hoor, maar ik heb gewoon geen zin om al die teksten nog een keer uit mijn hoofd te leren op een andere manier. Dat heb ik al een keer gedaan. Maar goed, dat doet er niet zoveel toe. Ik denk dat het een betere vertaling is om het inderdaad zo te zeggen. Zou God zijn uitverkorene dan geen recht verschaffen die dag en nacht tot hem roepen, zelfs al laat hij hem wachten. Niet zal hij hen dan laten wachten, maar zelfs al laat hij hem wachten. Zelfs al laat hij hem wachten. God laat ons wachten voor ons gevoel. Het koninkrijk van God, de grote dag, waar we naar uitzien had volgens ons al lang kunnen komen. Maar het komt maar niet. God laat ons wachten. En dan zegt de Heer Jezus, het zal zijn als in de dagen van Lot. Ze aten en ze dronken, ze kochten en verkochten, ze planten en ze bouwden en ze verbouwden. En dan ineens, plotseling, terwijl ze overal mee bezig zijn, ineens plotseling is het zover. Het komt wel. Het komt heus wel wat God gezegd heeft. Zal God dan zijn uitverkorenen geen recht verschaffen die dag en nacht tot hem roepen, zelfs al laat hij hem wachten. En waarom? Omdat God anders is dan die man in de gelijkenis. God is geen onrechtvaardige rechter. Hij is onze hemelse Vader. God is niet iemand die zich aan geen mens stoort. Integendeel. En omdat wij ook in een hele andere positie zitten dan die arme weduwe ten opzichte van die rechter. Israël is Gods uitverkoren volk. Hij heeft het zelf geschapen. En wij zijn ingelijfd in dat volk. We mogen dat mee gaan zeggen. We delen in de geestelijke zegeningen en beloften aan Israël. We zijn geen vreemde weduwe. Niet iemand waarvan de mensen denken, wie is dat ook alweer? En dat is het derde, ik weet niet wie er allemaal rondliep op het kantoor van die onrechtvaardige rechter. Of die eigenlijk wel bediende had. Mensen die daar ook zaten te werken en die dan uit het raam keken. En dan zeiden, oh daar komt ze weer. Zover gaat die gelijkenis helemaal niet. Maar wij hebben een voorspraak in de hemel. Aan de rechterhand van onze hemelse Vader. Wij hebben iemand in de hemel die voor ons pleit. Die voor onze verlangens opkomt. Die ons gerechtvaardigd heeft door zijn bloed. Die ons, dat betekent dat, die ons in de juiste positie teruggezet heeft met God. En die weet dat we erfgenaam geworden zijn van alles wat God beloofd heeft. Dat hebben we niet vanuit onszelf recht op, maar hij heeft dat recht voor ons verkregen. Bovendien zijn er zielen in de hemel die dag en nacht bidden, niet alleen op aarde, maar ook in de hemel. Dat lezen we in het boek Openbaring. En de zielen onder het altaar, die riepen met luider stem, hoe lang nog, o heilige en waarachtige heerser. God is dus heel anders dan die onrechtvaardige rechter. Wij zijn niet zo'n vreemdeling voor God. We hebben een voorspraak aan de rechterhand van de hemelse Vader. We hebben mensen die in de hemel roepen, Heere God, wanneer gebeurt het nou? En we kennen het verlangen van God zelf. Als God dingen gaat doen, dan is het niet om er vanaf te zijn. Als God zijn grote dag laat komen, dan is het niet omdat hij zegt, nou, ze hebben er zo lang om gebeden, ze hebben zo lang gezeurd, ik zal het maar doen ook. Want er wordt er een beetje zat van. Nee, zo is het niet. God is eigenlijk vanaf het begin van de Bijbel al bezig om daar naartoe te werken door de geschiedenis heen. Toe te werken zelf naar het grote moment waar hij zelf ook naar uitziet. Dat alle knie zich voor hem zal buigen. En dat de schepping weer terug zal keren naar de schoonheid van het begin. En dat wij mensen weer zullen zijn zoals wij mensen bedoeld zijn. Dat we helemaal beademd zijn met zijn geest. Dat we doordrenkt zijn met zijn Heilige Geest. Dat we een volkomen afspiegeling zijn van wie hij zelf is. Daar verlangt God ook naar. Maar je zou zeggen, als dat allemaal dan zo is. Als wij het veel grotere verwachting nog hebben dan die weduwe in die gelijkenis. Waarom laat u ons dan wachten? Waarom gebeurt het dan niet? Nou, die vraag die komt levensgroot naar voren in een brief van een andere apostel, in een brief van Petrus, in zijn tweede brief. Hij schrijft, in de laatste dagen zullen er spotters komen, mensen die er wat cynisch, wat smalend over doen, en die zullen zeggen, nou, waar blijft dat dan allemaal waar jullie in geloven? Waar blijft dat koninkrijk van God? Er gebeurt dus helemaal niks. Er verandert toch helemaal niets. En jullie gaan maar naar de kerk en jullie geloven dat. En jullie vieren advent en steken nog een kaarsje aan. Maar ik geef jullie op een briefje. Volgend jaar sta je hier weer kaarsjes aan te steken. Het blijft allemaal hetzelfde. Al eeuwenlang. Er verandert helemaal niks. En zegt Petrus, ja, zo zal het gaan. Maar zegt hij, dit mag u niet ontgaan, geliefde. Dat God anders rekent, dat de tijd voor God anders is. Hij zegt, één dag is bij God als 1000 jaar en 1000 jaar is bij God als 1 dag. En de Heere treuzelt ook niet, de Heere toont ook niet, al denken sommigen dat. Maar hij is geduldig, hij is langmoedig. En hij wil niet, zegt hij wil niet dat sommigen verloren gaan. Het is niet dat God de tijd neemt omdat hij de tijd heeft, maar God geeft de tijd. Hij geeft mensen de tijd, dat is het punt. En dan citeert hij Paulus in die brief en dan zegt hij, Paulus is soms moeilijk te begrijpen, hè? Onze broeder Paulus. Maar ja, die heeft er ook voor gestudeerd. Ik ben maar een visser, maar Paulus niet. Maar naar de wijsheid die God hem gegeven heeft, heeft hij jullie toch ook geschreven om het geduld van God voor geluk, voor zaligheid te houden. En wat schrijft hij dan? Hij schrijft bijvoorbeeld aan Timotheus, ik roep u op om te bidden. Ik roep u op om smekingen, gebeden en voorbeden met dankzegging te doen voor alle mensen. Want God wil dat alle mensen behouden worden en dat alle mensen gaan zien wat de waarheid is. Dan gaan we weer terug naar de gelijkenis. Hij sprak tot hen een gelijkenis met het oog erop dat ze altijd moesten bidden en niet verslappen. Dus het gaat erom dat wij volhouden, Maar dat we niet alleen terwijl we volhouden bidden om de wederkomst. Maar dat we ondertussen dus ook bidden waarom het nog niet gekomen is. Namelijk dat mensen gaan geloven, dat mensen zalig worden, dat mensen behouden worden. Zeker ook de mensen om ons heen. God geeft die mensen de tijd. En laten wij erom bidden dat ze zullen gaan geloven. Voortdurend zonder ophouden. Dat wil zeggen, je mag best een eitje bakken en best boodschappen doen. Zo is het niet. Met zonder ophouden bedoelt de Heer Jezus dat je er niet mee stopt. Dat je ermee doorgaat. Dat je niet afhaakt. En vanmorgen zou ik over dat gebed een paar dingen willen zeggen. Het eerste wat ik zou willen zeggen is dat het er niet om gaat, dat zegt de Heer Jezus op een ander moment, dat we nou maar heel lang bidden altijd. Of dat we heel mooi bidden. Zodat andere mensen zeggen, nou, die gelooft. De Heer Jezus heeft er niet zoveel mee. De Heer Jezus zegt in de bergrede, dat doen de heidenen. Die denken als we nou maar heel veel bidden. Hè, we zijn zelf thuis naar de maaltijd aan het lezen over Elia en de Baalpriesters. Nou, dat is zo'n voorbeeld. Hè. Die lopen daar urenlang, lopen ze te bidden en te soebatten en te schreeuwen. En ze beginnen op een gegeven moment zichzelf met messen te kerven. In de hoop dat ze de goden daarboven, de Baal en de Asherah, dat ze die kunnen omkrijgen, dat ze die kunnen veranderen door hun geloof en door hun toewijding. Jezus zegt, dat doen de heidenen, word ze nou niet gelijk. Uw vader weet al lang wat je nodig hebt voordat je bidt. Het zit hem daar niet in. Het gaat erom dat je er niet mee stopt. Dat je er niet mee stopt, omdat de Heer Jezus nog niet terug is. En omdat de wereld om je heen het heeft opgegeven. En het allemaal niet meer gelooft. Daar allemaal niks meer van wil weten. En dat wij volhouden. Het tweede wat ik zou willen zeggen is dat God zich in zekere zin afhankelijk maakt van ons bidden. Dat hoeft hij natuurlijk niet, maar dat doet hij wel. Met andere woorden, er gaat werkelijk kracht uit van ons gebed. Anders zou de Heer Jezus ook niet zeggen dat we ermee door moeten gaan, dan heeft dat geen enkele zin. Er gebeurt ook echt iets op ons gebed. De Heer Jezus die bidt nota bene, als de discipelen vragen, maar wat moeten we dan zeggen in dat gebed? Dan zegt hij, bid maar, onze Vader die in de hemel is, uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals die wil, ook al in de hemel gebeurt. De Heer Jezus zegt dat omdat het werkelijk ook kracht heeft. Er gaat kracht vanuit van dat gebed. Het is eigenlijk dat we ons hart voor God openen en dat we de deur opzetten zodat God naar binnen komt met zijn kracht, dwars tegen alle weerstand in. Ook als we bidden om anderen. Dat zien we bijvoorbeeld bij Mozes. Als het volk Israël door God gered is uit Egypte en door de Schelfzee is heen gegaan, dan komt Amalek. En dan gaat Mozes de berg op. En terwijl Israël dan vecht met Amalek, gaat hij bidden. En als hij zijn handen dan omhoog heft naar de hemel, dan wint Israël. En als hij zo moe wordt dat hij ze laat zakken, dan wint Amalek. En dan zijn er twee mensen, Aaron en Goer, die dan zijn armen ondersteunen, zodat hij volhoudt om te blijven bidden. En zo gaat dat, zo werkt dat. Als we bidden voor anderen, voor het geloof van anderen, voor onze kinderen wellicht. Dat we bidden dwars tegen de tijdgeest in. Paulus zegt in Efeze 6, het gaat ook niet om mensen. Dat je zo bidt, dat je mensen omkrijgt en dat je mensen verandert, daar lijkt het wel op, maar het gaat veel dieper. Hij zegt in Efeze 6, wij hebben te vechten, te strijden in ons gebed met de geestelijke boosheden in de hemelse gewesten. tegen de verleidingen van de Satan. En die Satan is voortdurend bezig om de deur voor de Heer Jezus dicht te houden. Om ervoor te zorgen dat de deur van een mens niet open gaat voor God. Daar is hij mee bezig. En hoe overwin je die Satan nou? Dat zei de Heer Jezus ook. Hij gaat alleen maar weg door bidden en vasten, zei de Heer Jezus. En Paulus zegt, hij zegt, dan moet je de helm van de zaligheid nemen en het zwaard van de geest, maar met aanhoudend bidden en smeken. Dat heeft zo'n effect blijkbaar in de geestelijke wereld, dat de kracht van de Satan verslapt op het moment dat wij bidden. Dat zie je bij Mozes, dat zie je bij Paulus dus ook. Gebed is een kracht tegen de macht van de duisternis. En het derde, dat is weer iets heel anders, maar dat mogen we toch ook wel met dankbaarheid en met blijdschap constateren, dat God ons werkelijk verhoren wil als wij bidden voor anderen. Dus dat God ons verhoren wil ter wille van anderen. Ik was in november met een groep in Galilea onder andere. En waren we in Capernaum, weet u wel. En dan is daar de overblijfselen van die oude synagoge. En dan ga je met je groep een beetje in de schaduw zitten. En dan neem je de Bijbel en dan doe je de Bijbel open. Dan ga je lezen in Capernaum. Er is zoveel gebeurd. En dan lees je dat de overste van de synagoge, die gaat naar de Heer Jezus toe. En die bidt dan voor zijn dochtertje. Zijn dochtertje is er zelf niet bij. En dan luistert de Heer Jezus naar die overste van de synagoge. En dan gaat hij met hem mee en dan geneest hij zijn dochtertje. En dan komt er een hoofdman naar de Heer Jezus toe en die bidt voor zijn knecht. Die knecht is er ook niet bij. En dan zegt die hoofdman tegen de Heer Jezus, u hoeft het maar te zeggen. Ik beveel mijn knechten ook en dan doen ze ook wat ik zeg. En dan zegt de Heer Jezus, zo'n groot geloof heb ik in heel Israël niet gevonden. En dan geneest hij die knecht van die man. En dan komen de vier vrienden. En die dragen hun lamme vriend in het midden. En dan maken ze het platte dak open, weet je wel, met het riet en zo. En dan laten ze hem naar beneden zakken. En die man, dat weet u kent dat verhaal, die zegt helemaal niks. We weten niet eens of die man wel geloofde. Die ligt daar verlamd op dat bedje voor de Heer Jezus. En die kijkt misschien omhoog, maar dat is het enige wat hij doet. Hij vraagt niks, hij zegt niet, Heer, ontfermt u zich over mij? Nee, en dan ziet de Heer Jezus die vrienden daarboven door dat dak naar beneden kijken, vol verwachting. En eigenlijk is hun hele houding en hun hele manier van doen één grote vraag aan Jezus. En dan helpt hij die lammen door het geloof van die jongens daar. En dat is hier ook zo. We hebben net in hoofdstuk 17 over Sodom en Gomorra gelezen. Dat het ineens plotseling zal komen. Maar er was natuurlijk wel wat aan vooraf gegaan. En er wordt heel menselijk over gesproken dat de Heere God met twee engelen afdaalt, omdat hij, zo zegt hij dat dan, omdat hij wil weten of ze werkelijk zo slecht zijn daar in Sodom en Gomorra. De Bijbel zegt er was geen plek op aarde waar de mensen zo boos waren, zo goddeloos waren als in Sodom en Gomorra. En dan komt hij bij Abraham en dan gaan de engelen eerst weg naar Lot en zijn gezin. Naar Sodom en Gomorra en dan blijft de Heere God achter. In een menselijke gedaante, zeg maar. En dan staat er zo dat Abraham samen met God uitkijkt daarover die plaatsen die daar in de vallei liggen waar nu de Dode Zee is. En als hij daar dan zo naar kijkt, dan zegt Abraham, dan gaat Abraham bidden en dan zegt hij tegen God, stel je voor God dat er nou 50 rechtvaardigen zijn in die stad. Zult u dan het hele goddeloze Sodom en Gomorra niet willen sparen ter wille van die 50 rechtvaardige mensen die daar wonen? En dan zegt God, ja, dat wil ik wel doen, Abraham, omdat jij dat vraagt. En dan denkt Abraham, ja, 50 is wel een beetje veel, hè? Want het is wel een goddeloos zootje daar. Dus we zijn nog 40, Heer God, 40, zult u het dan ook doen? En u weet hoe het verder gaat, en dan gaat hij naar 30 en naar 20, en dan denk ik, oh, zouden er wel 20 zijn? En dan zegt hij, Heer God, ik ben ook maar stof en as, en laat me nog één keer tot u spreken, stel je voor dat er nou maar 10 zijn. En dan zegt de Heer God tegen hem, nou moet je ophouden, Abraham, dat spelletje van jou, dat is natuurlijk een spelletje. Denk je nou echt dat ik mensen ga redden omdat er andere mensen rechtvaardig zijn? Zo werkt dat natuurlijk niet. Nee, dat zegt de Heere God niet. Het is helemaal geen spelletje. Het is menens. God is bereid om zo'n hele stad waar de goddeloosheid en de perversie van afdruipt te sparen. Te wille van de familie van de rechtvaardige Lot die zijn ziel, ja, die zijn ziel vermoeide en geweld aandeed om daar te wonen, zegt Petrus geloof ik later. En met misschien nog een paar rechtvaardigen om hem heen. Dan is God bereid om die stad in het leven te laten. Het is geen spelletje. Het is menens. Het is menens als je als oma bidt voor je kleindochter. En zegt, Heere God, zou je dan omwille, ik ben oma stof en as, maar zou je dan willen, omwille van de rest in ons gezin en in de familie die van u houden, zou je dan ook die ene willen behouden? Ja, wij leven natuurlijk in een heel andere tijd dan in de tijd van de Bijbel. De tijd van de reformatie in de 20e eeuw is heel, om een duur woord te gebruiken, heel individualistisch. We staan er allemaal alleen voor. Jij moet het doen en jij moet kiezen en jij moet geloven en jij moet dit en jij moet dat. Maar de Bijbel is niet zo. Die zegt, het is niet fout dat jij het doet. Maar het gaat allemaal veel dieper. Het is niet jouw vroomheid. Geloof is een geschenk van God. En dat geloof wordt daar binnengebracht door God, door de Heilige Geest. En God wil dat heus wel geven aan anderen. Omwille van rechtvaardigen. Je zou zelfs kunnen zeggen dat is een karaktertrek van God. Heb Psalm 105. Ik heb het wel eens laten zingen bij de doop. Maar ja, goed, dat mag ook wel. Het is niet zo fout. Maar daar gaat het natuurlijk niet om. Ontdek je dan later. Hè? Het verbond met Abraham, zijn vriend, bevestigt hij van kind tot kind. En als je dan in die psalm leest, gaat het om de landbelofte. Israël die mag het land binnen, zal het land beërven. Omwille van Abraham zijn vriend, omwille wat hij aan Abraham beloofd heeft. Dat is ook in het evangelie van de geboorte van de Heer Jezus. Als Maria gaat zingen over het kind waarvan ze in verwachting is, dan zingt ze dat God het gedaan heeft, dat God zijn Messias laat komen, omdat hij gedacht heeft aan zijn liefde en zijn barmhartigheid voor Abraham. En als Paulus worstelt met het ongeloof van Israël, tenminste dat ze de Heer Jezus niet herkennen als de Messias, dan zegt hij, ja, maar dat is niet zomaar. Dan zegt hij, ze zijn vijanden van het evangelie, maar dat is te willen van jullie. Maar naar de verkiezing en omwille van de vaderen blijven ze Gods geliefden. Omwille van de vaderen blijven ze Gods geliefden. Als Jezus zegt, toch als de Zoon des Mensen op aarde komt, zal hij dan het geloof vinden? Gaat het dus niet in de eerste plaats, denk ik dan, om het geloof van mijn kinderen of het geloof van mijn buren. Maar gaat het om mijn geloof? Vindt hij mijn geloof dan nog? Of wij met het bidden niet zijn gestopt. Omdat we dachten, het helpt toch niet. En dat brengt me bij het vierde. Dat we moeten bidden met dankzegging, met dankbaarheid. Het treffende voorbeeld is de Heer Jezus zelf. En dan komt hij in Johannes 11 bij het graf van Lazarus. En dan heeft hij eerst zijn vriendinnen, Martha en Maria, ontmoet. En die zijn zo verdrietig, want hun broer Lazarus is gestorven. En ik vind het zo mooi, en Jezus weende. Dat is de kortste tekst van heel de Bijbel. En Jezus weende. Maar hij weent niet alleen, hij is zo kwaad op de dood. Hij wint zich er zo over op, dat zijn beste vriend, Lazarus, ik weet niet of zijn beste vriend is, maar een van zijn beste vrienden, dat die nou gestorven is. En moet je nou eens kijken hoeveel verdriet ze hebben. Hij is zo kwaad, hij is zo toornig. Maar daar breekt hij doorheen en dan gaat hij naar het graf van Lazarus. En dan staat er niet dat hij gaat bidden en smeken. Dan staat er niet dat je zegt, oh Heere God, het is, moet je nou eens kijken, mijn Martha, Maria, ik weet, Alsjeblieft, het was ook mijn vriend. Wilt u dan, alsjeblieft, wilt u hem dan weer tot leven wekken? Nee, Jezus die gaat danken. Ze namen dan de steen weg en Jezus sloeg zijn ogen opwaarts en zei, Vader, ik dank u dat u mij altijd verhoort. Punt. Geen gesoebat. Vader, ik dank u dat gij mij altijd verhoort. En nou ben ik Jezus niet en u bent Jezus niet. Maar je moet eens opletten hoe vaak de Bijbel spreekt over dankbaarheid in ons bidden. Dat lazen we ook in 1 Thessalonicenzen 5. Verblijd u te alle tijden, bid zonder ophouden, dankt onder alles, want dat is de wil van God in Christus Jezus ten opzichte van u. Of Filippenzen 4, de Heer is nabij, wees in geen ding bezorgd, maar laat er bij alles uw wensen door gebed en smeking met dankzegging bekend worden bij God. Of wie tot God komt moet geloven dat hij is en de beloner van wie hem ernstig zoeken. De vraag is dus niet of de wederkomst komt, maar of we daarin blijven geloven en blijven verlangen en blijven vragen. Ook al zijn het de dagen van Lot en de dagen van Noach, dat we waken en blijven geloven dat God anders is dan die onrechtvaardige rechter. Zelfs wanneer die ons laat wachten. De Heer Jezus laat ze ook wachten. Want Martha en Maria die hadden boden naar de Heer Jezus gestuurd toen hij ergens in de Jordaanvallei was, in een ander Bethanië, lezen we dan. En ze zeiden, kom vlug, want uw vriend Lazarus is ziek, maar de Heer Jezus kwam niet. Hij liet ze gewoon wachten. En na een paar dagen gaat hij dan. En als hij dan, want het ligt niet naast de deur, als hij daar dan eindelijk komt, is Lazarus al 4 dagen overleden. En dan toch dankt Jezus. En helpt God. Nogmaals, de gelijkenis eindigt met: doch als de Zoon des Mensen komt, zal die dan het geloof vinden op aarde. Welk geloof? Mijn geloof, uw geloof. Ik vertelde net dat ik in Galilea was. En dan kom je ook bij het meer van Galilea. En als je daar dan zit, waar heb je het dan over? Dan heb je het over de roeping van de discipelen daar, bij Bethsaida. Petrus woonde, Andreas woonde. En dan heb je het ook over Johannes 21, over die 7 discipelen die na de opstanding daar gaan vissen en heel de nacht vissen en niks vangen. Daar in dit meer van Tiberias, waar die nieuwe stad gewijd aan de keizer van Rome aan ligt en over uitziet. Het wil ze maar niet lukken om een vis te vangen. En dan komt de Heer Jezus, die staat aan de oever en die zegt, gooi u net uit aan de andere zijde, dat is helemaal niet zo logisch, maar dan doen ze dat. En ze vangen omdat ze gehoorzamen aan de Heer Jezus, omdat ze op zijn woord geloven, vangen ze 153 vissen. 153 vissen, heel net vol. En de vraag die ik toen stelde daar tijdens een avondsluiting is, waar zitten wij in die geschiedenis? Want dat hoor ik wel, maar waar gaat het over mij? Je zou kunnen zeggen, wij zijn natuurlijk die discipelen die moeite hebben met vissen vangen. Of misschien dat een enkeling zegt, nee, ik sta bij de Heer Jezus. Ik sta bij de Heer Jezus. Ik ben daar al jaren mee bezig om 153 vissen te vangen. Dat zou ook kunnen. En toen dacht ik, maar misschien zitten we wel in dat net. Misschien zijn we wel als die vissen. Hebben wij inderdaad ook redding nodig. Er staat letterlijk zoiets van bij de hand gegrepen worden en eruit getild worden. Hoe kunnen wij geloven? Hoe kunnen wij doorgaan? Hoe kunnen wij wakker blijven? Als God ons dat geloof niet geeft en als anderen niet voor ons bidden. En dat viel me ook op en daar ga ik mee afsluiten. In 1 Thessalonicenzen 5, waar Paulus de gemeente oproept, dat hebben we gelezen, om te waken en te bidden met dankzegging. En dan besluit hij zijn brief zo. En hij, de God des vredes, heilige u geheel en al. En heel uw geest en ziel en lichaam ook, mogen bij de komst van de Heer Jezus in alle delen onberispelijk bewaard te zijn. die u roept is getrouw. Hij zal het ook doen. En dan zou je zeggen, dan gaat hij afsluiten. Dan gaat hij afsluiten met de zegenbeden. Maar voordat hij dat doet, gooit hij er als het ware nog één vraag tussendoor. En die vraag is, broeders, bid ook voor ons. Bid ook voor ons. Paulus heeft het nodig dat anderen voor hem bidden. En dan zegt hij, en de genade en de zegen van ons Heer Jezus Christus zijn met u allen. Amen. Wij zingen als antwoord op de verkondiging Psalm 89, vers 1 en 7. We zullen samen bidden en onze dank en onze voorbeden doen. Heer God in de hemel, we willen ook bidden voor de komst van uw koninkrijk. We zien daar werkelijk naar uit en we leven inderdaad in zo'n samenleving waarin mensen druk zijn met van alles, wat ook heel menselijk is, om te eten en te drinken en te trouwen en te planten en te verbouwen en zo. Maar het lijkt wel alsof het dat dan ook is. Mensen misschien een verwachting stellen op dit kabinet of weer een ander, of nog grotere machten in de wereld, de presidenten van Amerika of van China of iets dergelijks. Maar we ook niet echt weten dan wat er gaat komen en dat wij daar dan middenin leven. En u zegt vanmorgen tegen ons, maar jullie moeten niet stoppen hoor. Je moet je verder gaan. Ook al is het nog niet gekomen, dat wil niet zeggen dat je het opgeeft. Geef ons het geloof om dat te blijven doen. Schenk ons de invloed van uw Heilige Geest om te blijven waken. We zien er naar uit naar uw koninkrijk en we weten, we geloven de belofte dat het ineens, dat het plotseling zal komen, zoals de bliksem flitst ineens. Je kunt niet zeggen, nu 5 seconden wachten, dan zie je hem daar komen. Nee, ineens is het er. En hij weerlicht de hele hemel langs. Zo zal het dus zijn. Heer, we bidden u voor de buren, we bidden u voor onze kinderen als we die hebben, onze kleinkinderen. En we bidden dat omwille van de rechtvaardigen, dat u het geloof aan hen zal geven. Dat u hen zo zal aanspreken, dat ze hun hart voor u openen, dat u sterker bent dan de machten die die deur willen dichthouden. En we bidden u dat eigenlijk niet eens om onszelf. We weten dat u van ons houdt en dat we geen vreemden voor u zijn en dat we uw kinderen mogen zijn. Maar ik geloof niet dat mijn naam zoveel indruk maakt in de hemelse gewesten. Wij bidden dat om die ene rechtvaardige, om uw zoon. Wilt u het doen omwille van uw zoon, uw geliefde, in zijn naam. Heer, we bidden om de vrede van Jeruzalem. We bidden om uw toekomst, dat alle knie zich voor u zal buigen. En we bidden u ook dat we op een bewuste manier, vernieuwd, veranderd, ons leven zullen leven met u. Ook de komende week, de komende dag, de komende week. We weten dat er allerlei momenten weer zullen zijn, dat we getest worden, dat we uitgedaagd worden, dat we kiezen, gaan we nu de weg van onszelf of laten we ons door u leiden. En laat uw geest, Heere God, dan sterker zijn dan wat er ten diepste in onszelf is. We danken u dat we deze dingen niet zomaar mogen zeggen. We danken u dat het niet een ritueel is. Maar dat uw kracht verleent aan het gebed van de rechtvaardigen. Zo lezen we dat over Elia. We danken u dat u ons hoort. We danken u dat onze woorden niet vervliegen, dat ze niet alleen maar hier blijven, maar dat u ze meeneemt. Ook onze woorden. Ook als we tot u komen en in de stilte van ons eigen gebed tot u spreken. Zo bidden wij u het gebed wat uw zoon zijn leerlingen leerde. Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden, gelijk in de hemel, alzo ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze, want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen. Mogen u ook onze gaven gaan geven in de dienst van de offeranden. En zingen dan ons slotlied, Psalm 27, vers 7 voor de zegen. Gaan u heen in deze vrede met u meedragend de zegen van God. De genade van onze Heere Jezus Christus. En de liefde van God en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest. Zij en blijven met u en jullie allen. Amen.